Vanavond wil ik heel graag met u nadenken over een stukje uit Lucas hoofdstuk 24. Lucas hoofdstuk 24, vers 36 tot en met 49. Het gaat over een van de verschijningen van de heer Jezus aan de apostelen na zijn opstanding. Lucas hoofdstuk 24, en dan beginnen we bij vers 36. Ik lees uit de NBG-vertaling, NBG-vertaling 51. Daar staat het volgende. We weten van het stukje wat daarvoor staat, van de twee mannen die op weg waren naar het plaatsje Emmaus. Ze hebben de Jezus uitgenodigd om in hun huis te komen. Ze hebben met elkaar gegeten en tijdens de maaltijd ontdekten ze: dit is Jezus. Ze herkenden hem bij het breken van het brood. Hij opende voor hen de schriften en opeens vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. En hoewel het avond was, en ze zeiden: blijf bij ons, want de avond is gekomen, wachten ze geen moment om terug te gaan naar Jeruzalem om dit te vertellen aan de apostelen. En zo kwamen ze bij de apostelen. En dan krijgen we vers 36 van Lucas 24. En terwijl zij hierover spraken, dus ze waren helemaal onder de indruk van het getuigenis van deze twee mannen, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zeide tot hen: waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, en dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets te eten? En ze reikten hem een stuk van de gebakken vis toe. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zeide tot hen: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en dat ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. Wat een geweldig mooi stukje, dat er Jezus zelf in hun midden stond, terwijl zij hierover spraken. Weet u, wat er toen gebeurde, dat mag ook vanmiddag, vanavond gebeuren. Dat hij zelf in ons midden aanwezig is. Nee, we zullen hem niet met onze fysieke ogen zien, maar de heer Jezus heeft gezegd: waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik zelf in het midden. Gelooft u dat, dat hij vanmiddag in ons midden wil zijn? En dat hij de opgestane Heer en Heiland is, ook al zien we niet met onze ogen, hij is er wel. En hij wil vanavond ook tot ons spreken. In de Bijbel kunnen we zeker 10 gelegenheden vinden waarin de Jezus zich na zijn opstanding heeft laten zien. Alleen op die eerste dag al. Hij verscheen aan de vrouwen bij het graf. Die wilden hem vasthouden. De Jezus: nee, houd me niet vast. Hij verscheen aan Maria van Magdalena, die dacht dat het de tuinman was. Hij verscheen aan twee mannen die onderweg waren naar het plaatsje Emmaus. Hij verscheen aan, op diezelfde avond nog, aan de apostelen, die nog in die bovenkamer waren. Maar dan staat er heel uitdrukkelijk bij: Maar Thomas was er niet bij. Iets later in Johannes lezen we dat hij wederom een week later aan de apostelen verscheen. En toen was Thomas er wel bij. In 1 Korinthe 15 lezen we dat er Jezus verschenen is aan Jacobus. Hij is verschenen aan Cephas, Petrus. Hij is verschenen, staat er, op een gegeven moment, en dat is hetgeen wat er Jezus gezegd heeft tegen Maria van Magdalena. Hij zei tegen Maria van Magdalena, ga maar naar mijn broeders, hij bedoelde daar zijn apostelen mee, en zeg maar dat ze naar Galilea moeten gaan, naar de berg. En kennelijk wisten de apostelen wel welke berg dat er Jezus bedoelde. De berg in Galilea. Misschien, zeer waarschijnlijk, zal dit de berg geweest zijn waar de Jezus verteld heeft over zijn koningschap, over de zaligsprekingen. Nou, naar die berg moeten jullie. Zijn ze toen gegaan, de apostelen, naar die berg? Helemaal niet. Ze waren 's avonds nog steeds in die bovenzaal. Een week later waren ze nog in die bovenzaal. Maar later zijn ze gegaan naar die berg. En weet je wat er staat? Daar heeft de Jezus een ontmoeting gehad met meer dan 500 broeders tegelijk. En dan zegt Paulus van wie het merendeel nog in leven is toen hij die brief schreef. De Jezus is verschenen toen de apostelen 's nachts gingen vissen. En 's morgens vroeg stond Jezus aan de oever die zei, en? Heb je wat gevangen? Nee, gooi je net aan de andere kant. En toen had er Jezus al een kolenvuurtje klaar liggen. En toen heeft er Jezus met Petrus een gesprekje gehad, hè? Om het weer goed te maken. En de laatste keer verscheen er Jezus op de Olijfberg. Toen heeft er Jezus de apostelen meegenomen naar de Olijfberg. Dan kunt u het laatste stukje lezen van Lucas 24. En toen raakten de voeten los van de Jezus. En toen is hij naar de hemel gegaan. 10 keer. 10 keer dat de Bijbel spreekt over het feit dat er Jezus verscheen. En is daarbij gebleven? Nee. Want wie zag Stefanus toen hij gestenigd werd? Toen zag hij ook de Jezus. En wie zag Paulus onderweg naar Damascus? Toen zag hij ook de Jezus. Maar wel verheerlijkt. En wie zag Johannes toen de hemel geopend werd? Hij zag de Heer Jezus in zijn heerlijkheid en hij viel ons dood aan zijn voeten neer. Paulus die zegt er wel iets over. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend. Kijk, toen de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten verscheen aan de mensen om zich heen. Kijk, ik zou zeggen, als ik de Heer Jezus geweest zou zijn, dan zou ik zeggen, weet je wat ik doe? Ik ga uit het graf, ik sta op en ik ga gelijk naar Caiaphas. Ik zeg tegen Caiaphas, Caiaphas, hier ben ik. Of ik zou gelijk naar Pilatus gaan. Pilatus, je hebt je handen nou wel in onschuld gewassen, maar zie je nou wat je gedaan hebt? Maar dat deed hij Jezus niet. Natuurlijk, in Handelingen staat, hij had kunnen verschijnen aan het hele volk. Maar hij heeft wel iets heel belangrijks gezegd. Tegen Thomas. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Wat moeten we geloven? Niet zijn verschijning, maar dit is wat ik gezegd heb. Het woord van God. Het woord van God is voor alle eeuwen. Voor alle mensen. Voor jong en voor oud. Ja, daar gaat het over hier in dit stukje. Het is zo mooi dat er Jezus, en dat staat in Handelingen 1, en dat staat in Handelingen iets verderop in het boek Handelingen, dat er Jezus 40 dagen verscheen. En met hen gegeten heeft, en met hen gedronken heeft, en hen onderwezen heeft over zijn koningschap. 40 dagen lang. Dat is niet zomaar 40 dagen. Want weet je, toen de zondvloed uitbrak, hoe lang regende het toen over de wereld? 40 dagen lang. 40 dagen kwam de dood over deze wereld. Het dood en verderf. En nu liet de Heer Jezus 40 dagen het leven zien. De dood was overwonnen. 40 dagen heeft de Heer Jezus laten zien dat hij werkelijk opgestaan is. En En wat ik zo mooi vind hier in dat stukje, het eerste vers wat we gelezen hebben, terwijl zij hierover spraken, dan staat er niet, kwam hij in hun midden? Dat staat er niet. Maar wat staat er? Stond hij in hun midden? Mensen, liedjes, liederen waar we de Heer Jezus uitnodigen van kom er ook maar even bij. Daar zijn helemaal niet bijbels. We hoeven hem niet uit te nodigen. Maar hij nodigt ons uit. Want hij is hier. En hij zegt kom en houd de maaltijd. Kom maar naar mij toe. En u bent hier gekomen op de uitnodiging van de Heer Jezus zelf. Want hij wilde graag een ontmoeting met u hebben. En het is heel andersom dat wanneer wij bij elkaar komen en zeggen, oké, nou moeten we nog eentje uitnodigen, dat is de Jezus. Die moet ook nog even komen. Nou, dat is niet de bedoeling. Wij zijn naar hem toegekomen. En hij nodigt ons uit. En wat ik zo mooi vind hier in dat 36e vers, hij stond zelf in het midden. Nou, daar wil ik vanavond met u toch wel even over nadenken. De Heer Jezus wilde dat ze hem zelf leerden kennen. Hemzelf. Hij zelf. Weet je, wil ik toch even aan jou vragen, aan u vragen. Voor heel veel mensen is de Heer Jezus een iets geworden. Of een schim, of een mistig iets. Maar het gaat de Heer Jezus erom dat wij een persoonlijke relatie met hem krijgen. Dat je hem persoonlijk leert kennen. En daarom staat hier hij zelf, zoals hij was. En we weten, er komt een moment, en dat lees je ook bij van de apostelen, toen de Heer Jezus hen uitnodigde naar de wonderbare visvangst, komt en houdt de maaltijd, en dan staat er, en toen zij met hem aan de maaltijd waren, durfde niemand van hen te vragen, wie bent u? Want zij wisten allemaal zeker, dit is Jezus. Er komt een moment, broeders en zusters, dat de Heer Jezus, zoals daar staat in Johannes, dat de morgen aanbreekt en dat hij zegt, kom en houd de maaltijd. En dat we dan hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal er geen enkele twijfel zijn, dit is Jezus. Ziet u er tegenop om Jezus te ontmoeten? Bent u er een beetje bang voor om hem te zien zoals hij is? Oh, hij kijkt er wel naar uit hoor. Hij kijkt er echt naar uit om ons te ontmoeten. Hij wil graag die persoonlijke relatie met ons hebben. En dat hij niet een schim blijft, maar zoals hier is, tastbaar. Kijk maar naar mijn handen. Kijk maar naar mijn voeten. En dat kijken naar de handen en dat kijken naar de voeten van Jezus. Weet je dat je dat ook in Psalm 22 kunt doen? Daar zie je de handen en de voeten van Jezus. Ja, dat is al 1000 jaar geschreven voordat Christus stierf. Daar staat, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Kijk maar, dus eigenlijk kun je al in Psalm 22 de handen en de voeten van Jezus zien die doorboord zijn. En dan zien we de Heer Jezus hier die zegt, kijk maar naar mijn handen. Ik ben niet een schim voor je. Ik ben niet een wazig iets voor je. Ik ben het zelf. Ik wil graag een persoonlijke relatie met jou hebben. Maar weet je, als je dat stukje dan ziet, dat de Heer Jezus hier zelf verschijnt aan zijn apostelen. En dat zijn de apostelen die 3 jaar heel nauw samen opgetrokken hebben met de Heer Jezus. 3 jaar lang. En hoe is hun reactie? Ze werden ontzet. Nou, u weet wat het is als je ontzet bent. Hè? Als iets ontzet is, dan is het niet meer zoals het hoort. Dan is het scheef. Dan is het niet meer in model. Nou, ze werden ontzet, staten, verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Weet je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het menselijk hart is veel te klein om de vreugde van de opstanding te kunnen bevatten. Het past er niet in. Het menselijk verstand is veel te klein om de opstanding van de Heer Jezus te kunnen bevatten. En dat vinden we als mensen heel moeilijk. Dat vinden we als mensen heel moeilijk. Alleen wat wij kunnen beredeneren met ons verstand, dat kan God doen. Maar wat buiten ons verstand is, staat er niet in de Bijbel wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat geen mens heeft kunnen uitdenken, heeft God voor ons bereid. In een van de uitzendingen van Family 7 over verleidingen, waar we nu mee bezig zijn, over Bijbelse toekomstverwachting, probeer ik dat ook uit te leggen wat betreft de hele discussie. De openingszin, de openingsact van Satan in de Hof van Eden luidt letterlijk vertaald uit het Hebreeuws: heeft God werkelijk gezegd? Daar begint hij mee. Dat kan toch niet? Zou God nou werkelijk deze wereld in 6 dagen geschapen hebben? Zou God daar niet evolutionaire processen voor gebruikt hebben? Dat ligt veel meer in onze lijn. Dat ligt veel meer in onze gedachten. Dat past in ons verstand. Broeders en zusters. Ik zeg wel eens, als God in 6 seconden deze wereld zou scheppen, dan zou dit nog kunnen. Wij moeten de majesteit van God, de almacht van God, niet in ons verstand proberen te proppen. Enko Valken die zei een keer, weet je, God is begonnen met het licht. Deze schepping, Heino Valken. En weet je waarom is God begonnen met het licht? Omdat het licht de meest stabiele factor is van ons hele universum. Daar kan je nooit wat aan veranderen. Hij zegt, en de snelheid van het licht is bijna 300.000 kilometer per seconde. Moet je op atletiekbaan rondjes lopen, heel veel rondjes lopen. En als je dan zo hard rent dat je jezelf op de rug weer ziet, dan ga je harder dan het licht. Ja, weet je, er staat in de Bijbel, God is licht. Staat toch in de Bijbel, in 1 Johannes 4, God is licht. Dat betekent niet alleen dat God heilig is, maar als God licht is, dan staat hij buiten onze tijd. Kijk, wij hebben voor iets tijd nodig. Wij hebben om iets te maken, hebben wij een aantal uren voor nodig. Maar God ook? Nee. Er staat in de psalmen, God sprak. Er staat er niet, en het kwam er, maar het was er. God gebood en het stond er in de verleden tijd. God, die werkt heel anders. En weet je, dat past niet in ons brein. Er staat ook in de Bijbel dat wij door de zondeval een vernederd lichaam gekregen hebben. Een verduisterd verstand. Wij kunnen lang niet zo denken als Adam kon denken voor de zondeval. Er is echt wat gebeurd met ons brein. En dat zien we de laatste tijd ook heel veel in de samenleving, in de maatschappij gebeuren. Er gebeurt wat met ons brein. Ik heb het wel eens meer verteld dat sinds de sociale media zijn optocht opgerukt is, hebben we allemaal een extern geheugen. Een aantal jaren geleden kende iedereen van ons nog wel zo'n 20, 30 telefoonnummers uit zijn hoofd. Maar we hebben het allemaal uitbesteed. En neurologen die zijn ervan overtuigd dat de capaciteit van ons brein achteruit gaat. Je moet dus aan jongens en meisjes of leraren vragen in het basisonderwijs dat kinderen bijna niet meer goed kunnen scoren met begrijpend lezen. Ze krijgen een stuk tekst, ze lezen het en ze weten het niet meer. Er is kennelijk iets aan de hand met ons brein. Dus, maar een heel eenvoudig voorbeeld dat wat hier staat, ze meenden een geest aanschouwen. Een paar jaar eerder liep de Heer Jezus over het water En wat meenden ze toen? Ze meenden een spook. Daar staat er letterlijk een fantasma in het Grieks. Een fantasma. Ze meenden een spook. Want dat kan toch niet? Iemand over het water lopen? Nee, in onze hersentjes niet. Er was een moleculair bioloog in Utrecht, een hoogleraar, een goede kennis van me, die zei eens een keer, dat was zo raak. Kijk, we hebben te maken met de zwaartewet, hè? Nou ja, je zakt gewoon door het water heen. Maar hij zei, als er natuurwetten zijn, dan moet er ook een wetgever zijn. Ja, toch? Als er natuurwetten zijn, dan moet er een wetgever zijn die de natuurwetten ingesteld heeft. En de wetgever die staat boven de wet. En dat is die Jezus. En die kan zo over het water lopen. Die kan zelfs van water wijn maken. Dat is die Jezus. En weet je, hier staat ze meenden, er komen overwegingen op in hun hart. Ze zeggen, ja, maar dat past niet in ons verstand. Nou, in ons verstand misschien niet. Maar in de wijsheid van God wel. En daar hoeven we absoluut niet aan te twijfelen. Ja, de almacht van God kunnen we niet verklaren. Ik heb eens een keer een predikant meegemaakt in een plaatsje waar ik als voorganger ook diende. En in het gemeenteblad van deze predikant stond over de opstanding het volgende. Was in zijn gemeenteblad, was net voor Pasen kwam dat uit. Hij zei, we mogen nu weer Pasen gaan vieren. En weet je hoe we dat mogen vieren? We kunnen ook daadwerkelijk Pasen vieren. Want Pasen betekent, toen Jezus onrecht zag, kon hij niet blijven zitten, maar hij stond op. Dat is Pasen. Opstaan. Als je onrecht ziet. En als wij met Christus willen opstaan, als wij met Christus Pasen willen vieren, dan moeten we opstaan als we onrecht om ons heen zien. Het ging helemaal niet over iemand die dood was, die levend werd. Maar gewoon het verhaal, het, mag ik het zo zeggen, het verticale wonder werd een horizontaal praatje. Want dat kan toch niet? Nou, weet u, we hoeven er absoluut niet aan te twijfelen. Maar de apostelen die deden het wel hoor. In Markus 16, vers 14, daar staat zo, en hij verweet hen hun hardheid en hun ongeloof. Ze konden het niet geloven. Ja, het is wat. De Heer Jezus zegt, zie mijn handen, zie mijn voeten en betast mij. En zie maar dat ik, en dat komt het woordje hier weer naar voren, dat ik het zelf ben. Hij wil graag dat we een persoonlijke keuze, een persoonlijke ontmoeting met de opgestane Heer en Heiland krijgen. Dat ik het zelf ben. En daarom nogmaals die vraag aan u, heel persoonlijk. Heb je die persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad? Hij wil het graag. Want Hij zoekt je op. En dan mag je Hem heel persoonlijk leren kennen. En zie nou maar dat een geest, ik ben niet een geest, ik ben geen, wat hier staat, ze dachten dat het een pneuma was. Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ik heb. Weet u, wij denken heel vaak als het gaat over het niet zichtbare, als het gaat over de hemel, als het gaat over God, dan komen we in een mystiek iets terecht. Het is een wereld die je kunt ervaren, maar die niet echt is. Weet u, de Heer Jezus heeft op een gegeven moment een voorbeeld gebruikt, hier in dit stukje. Hij zag de moeite van deze mensen. En hij zegt, hebben jullie wat te eten? Nou ja, we hebben wel een stuk gebakken vis, dat hebben we altijd wel hier voorradig. Dus ze geven de Heer Jezus een stuk gebakken vis. Dat visje, dat heeft waarschijnlijk een aantal jaren in het meer van Galilea rondgezwommen. Dat is geslacht, is doodgemaakt, is gebreid, is gebakken. En dat visje geven ze aan de Heer Jezus. En dan staat er, hier in het stukje wat we gelezen hebben in vers 42, ze gaven dat aan Jezus. En hij at dat visje voor hun ogen. Nou, wat gebeurt er dan met dat visje? Dat visje dat komt via de mond en de keel in de maag van de Heer Jezus. En we lezen ook dat de Heer Jezus op een gegeven moment weer verdwijnt. En dat visje, bleef dat 1,5 meter boven de grond ergens hangen? Nee, was ook weg. Hij heeft met de apostelen gegeten en gedronken. Kunnen we in de hemel dan ook eten en drinken? Kunnen we in de hemel elkaar ook aanraken? Of zijn er allemaal van die zieltjes in de hemel, die droomzieltjes waar je zo doorheen kan prikken en niks voelt? Zijn het allemaal soort geestjes met papieren vleugeltjes die daar rond fladderen? Weet u, de hemel is echt hoor. Alleen is dat voor ons verborgen. Dat kunnen wij niet, dat kunnen wij sowieso niet bevatten. Maar het is wel heel echt, heel realistisch. U kent waarschijnlijk wel dat voorbeeld van Abraham die voor zijn tent zat. En hij kreeg bezoek van de Heere zelf. Ik denk dat dat de eeuwige Zoon van God was, de Heer Jezus. Want niemand heeft ooit God gezien, maar wel zijn Zoon, staat er in 1 Johannes 1 vers 18. De Heer Jezus in het Oude Testament, als de Zoon van God. Met twee engelen. Nou ja, engelen zijn inderdaad dienende geesten, hè? Er staat ook in het Nieuwe Testament dat je soms engelen kunt herbergen zonder te weten dat het engelen waren. En nou, dan ziet Abraham deze drie mannen aankomen. Hij nodigt hen uit om bij hem te komen eten. En dan maakt Sarah het gemeste kalf klaar. En daar wordt toch een maaltijd klaargemaakt waarvan de Heere zelf eet. Ze hebben daar even zitten bunkeren. En toen? Zo realistisch is het leven wat wij niet kunnen zien, maar wat er wel is. Toen de Heere God het paradijs maakte, toen heeft hij, als het ware, wat er in de hemel is, heeft hij gewoon op aarde neergezet. Cyprusbomen, vijgenbomen, allerlei vruchtbomen. Het leek net toen hij Adam in zijn nekvel pakte en zei, kijk, hier wil ik dat je bent. Je gaat niet lopen zwerven over de hele wereld. Hier, in de Hof van Eden. Dat is een mooi afgeschermd iets en dan kunnen we elkaar dagelijks ontmoeten. Hebben we dagelijks een wandeling met elkaar, kunnen we de dingen bespreken met elkaar. Hier moet je zijn. En je kunt die tuin onderhouden, je kunt het beheren. En toen liep Adam, mag ik het zo zeggen, eigenlijk in een stukje hemel op aarde. God had iets uit de hemel op aarde neergezet. Dus broeders en zusters, als we het hebben over Maranatha Christen, als we het hebben over de toekomst, als we het hebben over het moment dat wij Jezus van aangezicht tot aangezicht zien, dan hebben we het niet over een geestelijk iets, maar over iets wat reëel is, wat echt is, waar je echt naar uit kunt kijken. In de opleiding waar ik gestudeerd heb in Duitsland, daar was een leraar uit Canada. En die man die is bijna op een paard geboren en op een paard gegroeid. Die was altijd aan het paardrijden, hij was een cowboy. En had bijna net zulke O-benen als ik heb. En dat was zo'n paardenliefhebber. En hij zei, Theo, ik ben zo blij dat er in de hemel ook paarden zijn. Ja? Want er zijn ook paarden in de hemel. En weet je, laten we alsjeblieft niet alleen maar geestelijk. Kijk, mensen van het Wachttorengenootschap, die zeggen dat Jezus geestelijk opgestaan is. Maar de Jezus is niet geestelijk opgestaan, anders was het graf niet leeg. Dan zou het lichaam daar nog moeten liggen. Dan waren de windselen daar niet netjes. De Jezus heeft heel duidelijk beleden en bewezen dat hij zowel lichamelijk, werkelijk, echt zelf opgestaan is. En de dood overwon. Weet je, waarom ik dit zo belangrijk vind? Het hele boek Handelingen Als je het boek Handelingen leest, dan komt de opstanding van Jezus keer op keer aan de orde. Want de opstanding van Christus is het fundament van ons hele geloofsleven. Paulus zegt, als Christus niet opgestaan was, dan was ons geloof helemaal voor niets. Hadden we geen boodschap, hadden we geen hoop, dan was het voorbij. Maar Jezus is opgestaan. En hij leeft. En hij, en dat zegt Johannes zo mooi in de brief van Johannes. U weet misschien hoe de brief van Johannes begint? Dan zegt Johannes in 1 Johannes 1, hetgeen wij gehoord hebben van het woord des levens, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij met onze handen getast hebben, het woord des levens, de Heer Jezus. En dan zegt Johannes zo mooi aan het einde van zijn brief, en dit heb ik jullie geschreven, opdat jullie weten dat je eeuwig leven hebt. Laat je niet aan het twijfelen brengen. Laat je niet aan het twijfelen brengen door de listen van Satan. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n hele crisis waar we in terechtgekomen zijn, dat je wel eens denkt, ja maar Heer Jezus, waar bent u nou? En dat je wel eens vertwijfeld raakt. En dat je inderdaad dat stemmetje van Satan wel eens hoort van, is het nou werkelijk zo? Is het echt zo? Laat je niet aan het twijfelen, want Jezus is werkelijk waarachtig opgestaan. En hij komt ook weer terug. En daarom zegt er Jezus zo mooi in een stukje in vers 44... Misschien wel goed om het even te zeggen. Ik heb ook even ik weet niet of u dat gemerkt hebt, even pauze gehouden tussen vers 43 en vers 44. Vers 43, dat gebeurt op die eerste dag van de opstanding. He, dat stukje waar we het over gehad hebben, vanaf vers 36 tot en met 43, dat is nog steeds op diezelfde dag waarop de Jezus opgestaan is. Op de opstandingsdag van Christus. Maar in vers 44, dan begint er een stukje, een anders. Je zou het bijna door kunnen lezen, maar weet je dat daar 40, daar zitten de 40 dagen tussen. Want dan zie je dat de Jezus hen meeneemt naar de Olijfberg en dat hij naar de hemel gaat. Dus tussen die twee stukjes zit 40 dagen. En dan zegt hij in vers 44, en hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dit zijn mijn woorden. Nou, kijkt u eens in hoofdstuk 18 van Lucas, hoofdstuk 18 vers 34. Oh, wat goed dat velen van u een Bijbel bij zich hebben. Dat vind ik mooi. Daar staat, in vers 32 te beginnen bijvoorbeeld, van Lucas 18. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden. En ze zullen hem geeselen en doden. En ten derde dagen zal hij opstaan. En wat staat dan in vers 34? En ze begrepen er niets van. Ze begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef hun duis en ze wisten niet waarvan gesproken. Ze snapten er helemaal niks van. Jezus zegt ook op een gegeven moment van, nog veel heb ik jullie te vertellen, maar jullie kunnen het nu niet bevatten. Ze snapten er helemaal niets van. Hoe komt dat? Broeders en zusters, hoe komt het dat je misschien hier kunt zitten en het gaat allemaal langs je heen? Hoe komt het dat je misschien van kind af aan opgegroeid bent in de kerk en je snapt er niks van? Het blijft maar duister voor je. Weet je, is maar één oplossing. Het staat zo mooi, u kent misschien wel dat vers uit Psalm 119, vers 18. Daar staat, ontdek mijn ogen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, ontsluier mijn ogen, haal die vitrage voor mijn ogen weg, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. Vanuit onszelf begrijpen we het niet. Dat zegt Paulus ook. Het is je een dwaasheid, het is een dorheid. Je kunt het niet begrijpen. Waarom? Omdat alles wat hierin staat in de Bijbel is geïnspireerd door Gods geest. Dat zegt de Bijbel, mensen hebben door Gods geest gesproken, geschreven. Dit woord is geïnspireerd, dat staat in 2 Timotheüs 3 vers 16. Al de schrift is door God, letterlijk staat er in het Grieks, ingeademd. God heeft zijn adem eroverheen. Het is geïnspireerd. En kunnen wij dat dan begrijpen? Nee. Je kunt dat woord dat door Gods geest geïnspireerd is, ook alleen begrijpen door de Heilige Geest. En wanneer Gods geest in je komt, dan wordt de Bijbel ineens een open boek. Dan begrijp je het wel. En dat is zo mooi dat de Heer Jezus zegt, dit zijn mijn woorden toen ik nog bij u was. Ik heb erover gesproken dat alles, ziet u dat staan, daar heb ik omcirkeld in vers 44, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de Torah, dat is de eerste vijf boeken van Mozes, de Ketubim, de profeten, nou, alle profetische boeken, de Nebuim van de Tanach, de Hebreeuwse Tanach, en dan de psalmen, dat zijn de lofliederen, maar ook alle geschriften, de historische boeken. De Heer Jezus die gebruikt hier de drievoudige indeling van het Hebreeuwse Oude Testament, het Joodse Oude Testament. En dat of je nou begint in Genesis, of je gaat naar de psalmen, of je leest de profeten, het gaat allemaal over mij. En alles wat over mij geschreven staat, het zal allemaal gebeuren. Dat gaat zowel over zijn geboorte. We lezen dat hij geboren werd uit de stam van Juda, uit Israël. Is het gebeurd? Dat hij geboren werd in Bethlehem. Dat staat in Micha. We lezen over zijn leven hier op aarde. We lezen over zijn sterven op aarde. Staat allemaal in Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar ook in Exodus 12, hoe het lam geslacht moet worden. We lezen in de Bijbel niet alleen maar dat hij moet sterven, maar ik heb u net uit Psalm 22 gelezen of geciteerd, dat er Jezus met de kruisdood zou sterven, zijn handen en voeten zouden doorboord worden, en dat hij zwijgend zal sterven. Als lam werd hij ter slachting geleid, stemmeloos voor zijn scheren. Dat zelfs zijn klederen verdeeld werden onder het kruis. Dat hij, ja, dat hij tussen twee misdadigers instierf, wat ook in de Bijbel staat. En niet alleen zijn sterven, precies zoals het aangekondigd werd, maar ook zijn begrafenis. Want normaal gesproken werd iemand die gekruisigd werd, die werd met een platte kar van het kruis afgehaald en naar het dal Hinnom gebracht en verbrand. Die lijken werden gewoon verbrand. Het waren vervloekte lijken. Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus die hebben dat net eventjes kunnen verhinderen. En die hebben het lichaam van Jezus van het kruis afgehaald. En dan heeft Jozef van Arimathea de Heer Jezus in zijn eigen graf gelegd. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Want in de Bijbel staat, hij is bij de rijken in het graf en zijn vlees heeft geen ontbinding gezien. Nou, dat zou wel gebeurd zijn als hij bij dat dal Hinnom terechtgekomen was. En dan staat in de Bijbel dat hij niet zomaar begraven wordt in het graf van de rijken en dat zijn lichaam onaangetast blijft. Maar dan staat er ook dat hij 3 dagen en 3 nachten in het graf blijft, precies zoals het gegaan is. En dan lezen we over zijn opstand. Mensen, alles van Jezus kunnen we in de Bijbel terugvinden. En de Heer Jezus zegt, dit is mijn woord. Zo heb ik het jullie gezegd. En toen ineens, wat staat er? Toen werden hun ogen geopend. Mooi hè? Ontdek mijn ogen. Hun verstand werd geopend. Nou, daar heb je dus de Heilige Geest voor nodig. Het verstand, bij de Emmausgangers werden hun ogen geopend. Even voorlezen we, hij heeft hen de schriften geopend. En nou lezen we, Hij opende hun verstand. En toen viel het kwartje op zijn plek. Mag ik eens vragen aan jou? Is het ook bij jou gebeurd? Is de Bijbel voor jou ook een boek geworden wat toegankelijk geworden is? Wat je ook kunt bevatten, begrijpen? Natuurlijk, nooit helemaal. Hè, maar weet je, elke keer als ik het woord van God lees, ik mag nou bijna 50 jaar in de bediening staan en overal het woord van God verkondigen. En weet je, ik zal je eerlijk vertellen, het blijft voor mij elke dag nieuw. En ook Theo Niemeyer ontdekt elke dag weer nieuwe dingen. De Bijbel is een boek met een driedubbele bodem. En je leest het en dan denk je ineens, hé, maar dat staat er ook. En dat mag je ook zo zien. De Bijbel is zo'n uniek boek. Dat kun je niet als mens bedenken. En daarom is het zo mooi dat hij ons verstand wil openen, zodat je de schrift begrijpt door de Heilige Geest. En dan zegt de Heer tegen zijn apostelen, en jullie zijn getuigen van deze dingen. Je komt er niet zomaar vanaf. Jullie zijn getuigen van deze dingen. En jullie mogen deze boodschap brengen. Nou, wanneer ben je dan een getuige hiervan? Even een vraag. Toen Jezus aan het kruis stierf, waren toen de apostelen rondom het kruis? Hebben ze het meegemaakt wat daar gebeurde bij dat kruis? En toch waren ze getuigen. Hoe kan dat nou? Toen Jezus begraven werd, ik lees wel dat er een paar vrouwen tegenover het graf zaten, maar de apostelen waren in einde zijn niet te bekennen. Toen Jezus opstond uit de dood, ja, de mensen die niet gelovig waren, die hielden er meer rekening mee dan de apostelen zelf, want die hebben er een paar wachten neergezet daar. En die zei, hij heeft gezegd dat hij opstond. De apostelen hielden helemaal geen rekening mee. Klinkt misschien een beetje heel gek, hè? Maar weet je dat mensen uit de wereld, ongelovige mensen, soms meer rekening houden met het einde van de wereld dan de christenen zelf? Die zijn er soms meer mee bezig. En wij als christenen vallen in slaap. Ja. Nee, de apostelen waren er niet bij. Wel een paar soldaten, maar de apostelen waren toch eigenlijk geen getuigen van de opstanding van Jezus. En toch zegt Jezus, gij zijt getuigen. Hoe ben je dan een getuige daarvan? Kunnen wij ook een getuige daarvan zijn? Al zijn we niet daar op Golgotha geweest toen hij stierf, al waren we ook niet bij het graf toen hij uit het graf. Kunnen wij ook getuigen zijn? Jazeker. Want ik doe de belofte van mijn Vader op je komen. En door de Heilige Geest worden wij getuigen. Want dat zegt er Jezus in je Handelingen 1 vers 8. Gij zult mijn getuige zijn, wanneer? Wanneer de Heilige Geest over u komt. En dan wordt zijn sterven jouw sterven. Dan wordt zijn opstanding jouw opstanding. Dan ben je één met Christus. En dan mogen we van hem getuigen op grond van zijn naam. Wat geweldig dat de Heer Jezus dat hier laat zien. Gij moet in de stad blijven. Weet u, daar wil ik mee eindigen. Dat grote heilswonder van de uitstorting van de Heilige Geest vond plaats in Jeruzalem. Waarom? Waarom Jeruzalem? Omdat in de Bijbel staat dat God deze plaats uitgekozen heeft. God heeft gekozen voor Jeruzalem. En God heeft gekozen voor Jeruzalem waar de kerk, mag ik zo zeggen, geboren is. Waar de kerk ontstaan is. Waar de verlossing voltooid werd. Waar de dood overwonnen werd. En God heeft ook gekozen voor Jeruzalem, waar hij zijn koningschap, zijn wereldwijd koningschap zal oprichten. Op de troon van David. En de troon van David staat niet in het Vaticaan in Rome. Staat niet in New York. Staat niet al in Brussel. Maar de troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan alleen in Jeruzalem. En daar zal weer Jezus terugkomen. Gij moet in de stad blijven. Dus richt je oog ook op die stad. Want daar gaat het gebeuren. Daar komt de ontknoping. En weet u, broeders en zusters, ik kan een heleboel dingen vertellen waaruit blijkt dat wij in de eindtijd terechtgekomen zijn. Meer dan ooit mag je de Jezus terugverwachten. Er gebeurt te veel nu in deze tijd om te zeggen van ach, dat kan nog wel een tijd duren. De Jezus kan elk moment terugkomen. En wat een geweldig moment zal dat zijn. Dat we hem zelf mogen ontmoeten. En dat we hem mogen zien, degene die voor ons doorboord werd. Staat zo mooi in een van de liederen van Johannes, de Heer, ik zal hem kennen. Ik zal hem kennen aan de handen doorboord ook voor mij. Ik zal hem kennen. Heel persoonlijk. Nu al. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer, voor de boodschap van de opstanding. Dat u, Heer Jezus, niet zomaar als een spookverschijning, als een geestverschijning aan de apostelen uzelf hebt laten zien. Maar dat u gegeten hebt, dat u tastbaar was. Dat u mocht aanschouwen. Dat u werkelijk, Heer Jezus, de dood overwonnen hebt. En dat we in u, Heer Jezus, eeuwig leven ontvangen hebben, nu al. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de vreugde waarvoor ons hart misschien te klein is en ons verstand te beperkt is. Maar we geloven van harte, Heer Jezus, dat u de levende Heer en Heiland bent. En we danken u, Heer Jezus, voor uw doorboorde handen. We danken u, Heer Jezus, voor uw doorboorde voeten. We danken u, Heer Jezus, dat uw zijde doorboord werd. Dat u als het Lam van God de straf voor ons gedragen hebt. Maar dat u ook als het Lam van God staat. Te midden van de troon. En dat u overwinnaar bent. Heer, dank u wel. Dat we zo vanavond daarover na mochten denken. En het is mijn verlangen, het is mijn gebed, ook voor vanavond, dat we allemaal zoals we hier zitten, mogen ervaren dat u ons verstand wilt openen. Wilt u het alsjeblieft nu doen op dit moment? Bij hem, bij haar, die misschien zegt, die Bijbel is voor mij zo moeilijk. Ik snap er helemaal niets van. Heere, wilt u onze ogen openen? Wilt u uw woord openen? En wilt u ons verstand openen zoals u dat eens deed bij Hagar, die, bij wie u de ogen opende en ze zag een kruik water met brood erbij. Heer, zo wilt u ook ons verstand openen, zodat wij u mogen zien, Heer Jezus. En u mogen aanbidden. Heer, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis? En u zegt vanavond tegen ons, je bent getuige hiervan. En wij mogen, zolang het nog kan, anderen laten zien en anderen vertellen dat u, Heer Jezus, de levende bent. Dood geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheden. En dat we u mogen verwachten, elke dag. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.